Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
In tijden van onzekerheid kijken we naar onze leiders. Hoe loodsen zij het land door een crisis heen? Of houden zij een bedrijf in leven als de markt instort? Maar leiderschap ligt zeker niet alleen buiten jezelf. Sterker nog, als je jezelf niet kunt leiden, hoe ga je anderen dan leiden? Ik ga hierover in gesprek met Mireille Oliveira. Zij is leermanager leiderschap bij de gemeente Amsterdam en Deep Democracy Instructor bij Human Dimensions. Sven Romkes verzorgt in deze aflevering de column over een bubbel. En wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen. 06 45 66 75 48. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En het grote voordeel van onderdeel worden van de WhatsApp-service is dat we daar ook alle boeken verloten die we mogen verloten van de auteurs die hier in de studio komen. Dus nog een keer een reden om daar lid van te worden. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van der Burg.
Mireille, wat leuk dat je er bent.
Dank je.
Door velen aanbevolen, kan ik je zeggen. Ik zal je vast even ophemelen. Ik heb een tijd geleden een post gedaan van... Goh, ik heb nieuwe mensen in mijn netwerk nodig. En jij kwam heel vaak langs. En dan ook nog eens een keer aanbevolen door allerlei mensen die ik zelf al hoog heb zitten. Dus mijn verwachting is torenhoog, kan ik je zeggen. Nou, ja? Begin je al zenuwachtig te worden of niet?
Nee,
helemaal geen last van. Leiderschap. Dat is zo'n prachtig onderwerp. Belangrijk onderwerp. Ook wel een beetje een containerbegrip. Maar eerst maar eens even bij jou persoonlijk beginnen. Waarom hou je je daarmee bezig? Wat is dat voor onderwerp voor jou?
Het is voor mij een heel belangrijk onderwerp. Leiding krijgen. Leiding nemen. Omdat ik zelf heb ervaren hoe vervelend ik het zelf vond als... Ik werd geleid en het niet duidelijk was waar we heen gingen of waarom ik bepaalde dingen moest doen. En op een gegeven moment dacht ik dit kan anders. Dit kan anders. Dus ik ga me er een beetje mee bezighouden. Hoe kijk ik zelf naar leiderschap? Wat heb ik zelf nodig? En van daaruit ben ik in een adviseursrol gestapt of in een trainersrol gestapt of in een coachrol. Om mensen te helpen om hun leiderschap te vinden.
Ja.
Dat ik dacht, dit kan gewoon beter. En als je denkt dat het beter kan... Moet je het zelf doen.
Dan moet je het doen. Dan moet je leiderschap nemen om leiderschap beter te maken.
Ja.
Ja. Hey, want leiderschap begint natuurlijk begint al op een jonge leeftijd. Tenminste, als ik kijk hoe ik er naar kijk, dan denk ik, je voorbeelden zijn, die worden al in een vroege jeugd worden die geboren. Hoe zit dat bij jou? Wat is de eerste leider die je tegen bent gekomen misschien wel?
Dat zou mijn moeder zijn.
Oké.
Ja.
Want?
Dat zou mijn moeder zijn. Mijn moeder is een, wat je noemt, een dienende leider. Die stond samen met mijn vader en met mijn oma trouwens, aan het hoofd van het gezin. En die regelde alles achter de schermen. En alles ging zoals het moest gaan, achteraf gezien, hè, met de kennis van nu. Maar zij regelde alles, ze maakte niet te veel bombaries, zorgde ervoor dat er boodschappen waren, dat we naar muziekles gingen, dat we naar karate gingen, dat we een goed diploma haalden. Ze voerde heel veel gesprekken met ons, maar ze was niet heel zichtbaar aanwezig. Mijn vader was veel meer op de voorgrond, mijn oma was ook veel meer op de voorgrond. Maar dat leiderschap van mijn moeder, dat is eigenlijk waar ik heb gezien dat je het dus zonder dat je heel groot maakt, ontzettend effectief kunt zijn.
Maar...
En ja, daarvan dacht ik van oké. Dat is voor mij echt een voorbeeld van hoe leiderschap er ook uit kan zien. Zonder dat het perfect is, hè? Want het was niet perfect. Maar het was voor mij wel een hele duidelijk, het gaf een heel duidelijk richting.
Ja.
En dat vond ik belangrijk. Ik denk van, als je in een leiderschapsrol bent en een leider zie ik als een ieder met een belang. Dan is het belangrijk dat je richting kunt geven.
Daar ging je even snel overheen. Een leider zie je als iedereen met een belang.
Ja.
Dat moet je even uitleggen.
Als het gaat over leiderschap, denken we vaak aan leiders in een functionele rol. Managers. Directeuren of CEO's. Maar ik kijk naar leiders en ieder die een belang heeft waarvan hij denkt van dit zou iets kunnen toevoegen aan een ander of aan een groep. En dat ook kenbaar maakt. Dus leiderschap uit zich ook in je gezin. Of in een familie. Of in een vriendengroep. Daarvoor hoef je niet een functionele plek te hebben als leidinggevende. Leiderschap en manager zijn twee verschillende dingen.
Ja, leiden is dus een werkwoord. Ziet wat je doet.
Leiden, ja, zeker. Maar dan met een korte ei.
Ja, niet, die andere gaan we vandaag waarschijnlijk niet over hebben. Misschien komt het nog wel langs. Nee, maar wel leuk om dat werkwoord even te pakken. Hè? Leiden. Uh-huh. Wat doet iemand die leidt? Hoe ziet dat eruit?
Voor mij is dat dat je weet wie je bent. Dus dat je kunt reflecteren op jezelf.
Dat is nog niet, dat is niet zo'n last. Het is niet zo'n makkelijke vraag,
nee,
toch?
Nee.
Ik ben er nog steeds niet achter.
Nee, het is lifetime vaak. Een levenslange zoektocht. En er zijn hele studies. Er zijn mensen die zich al hun leven lang ermee bezighouden. Het antwoord te vinden op de vraag wie ben ik. Maar dat je in ieder geval een poging doet om te reflecteren op jezelf. En te kijken van wie ben ik? Wat drijft mij? Waar word ik blij van? Waar loop ik op leeg? Welke impact heb ik op anderen? Hoe ben ik in de interactie?
Ja.
En een leider is dus iemand die dat voor ogen heeft. Of die er in ieder geval nieuwsgierig naar is. En voor mij gaat leiden ook over dat je weet waar je staat. Dus wat is je intentie? Waar ben ik nu? En dat je ook weet waar je naartoe gaat. Dus wat is mijn bestemming? Waar wil ik heen?
Ja, dus het gaat over zijn. Wie ben ik? Dat gaat over zijn. Het gaat over waar ben ik? Waar ga ik naartoe? Mm-hmm. Dus er zit ook beweging in.
Ja.
Als je nou leiderschap even in het perspectief zet met persoonlijk leiderschap, wat is dan het verschil tussen die twee?
Als het gaat over persoonlijk leiderschap, dan kijk je naar het klein. En dan is het dus welke beslissingen wil ik nemen die voor mij van belang zijn, om te kijken waar ik naartoe wil. En als je kijkt naar leiderschap in het groot, in een team of in een organisatie of in een land, dan is het persoonlijk leiderschap van invloed op de keuzes die ik maak voor anderen. Dus dan ben ik degene die weet waar ik naartoe wil met mijn team. Of in de organisatie. Of in dit land.
Gaat persoonlijk leiderschap dan niet bijna altijd over op leiderschap? Want als je wil iets voor jezelf, maar daar wil je meestal ook niet. Nou ja, sommige mensen die willen dan rijk worden of meer van dat soort, zeg maar, wat plattere dingen. Maar er zijn ook heel veel mensen die willen iets met de maatschappij. Ja. Die beginnen dan bij zichzelf door iets te doen. En dan ineens kijken ze om zich heen en denken ze, hey, wacht even, er zijn allemaal mensen om me heen terechtgekomen. Ja. Waar komen die ineens vandaan?
Ja, kan.
En dan ben je ineens een leider voor anderen.
Klopt. En het gaat niet altijd over een leiderschap. Ik denk wel dat als je een sterke persoonlijk leider bent, dat je vanzelf inderdaad die mensen om je heen hebt. Ook al heb je het niet om ze gevraagd.
Ja.
Want dat heeft heel erg, denk ik, te maken met authenticiteit. Als je zelf weet wie je bent, dan is dat heel aantrekkelijk voor mensen. Dus die komen dan vanzelf op je af. En je kunt daar ook een keuze in maken. En daar komt het stukje persoonlijk leiderschap in kijken. Wil ik die leider ook zijn voor anderen? Zo heb ik bijvoorbeeld laatst een groep begeleid met Deep Democracy. En daar ging het over leiderschap. Daar wilden ze het leiderschap lager in de organisatie leggen. En tijdens die sessie en na die sessie gebeurde er iets waardoor ze zeiden van nou, ik ben altijd de leider. En dat ben ik eigenlijk tegen wil en dank. Ik ga een stap terug doen. Ik ga kijken wat ik dus doe. Waardoor ik telkens die hele groep mensen achter me heb of om me heen heb staan. Ik wil dit niet meer.
Ja.
Ik wil daadwerkelijk een andere beweging maken, zodat andere mensen nu naar voren stappen.
Ja.
En dat heeft te maken met het bewustzijn op je eigen leiderschap.
Ja. Wie ben jij?
Wie ben ik? Dat is diezelfde grote vraag, hè?
Ja, maar jij stelt hem natuurlijk heel vaak aan anderen.
Ja, zeker. Wie ben ik? Ik ben, als ik een grote hap lucht neem en de bescheidenheid achter me laat.
Doe maar.
Dan ben ik een moedig mens.
Want? Waarom ben je een moedig mens?
Ja. Ik ben niet zo bang voor conflict.
Oké. Okay.
Ik durf conflicten aan te gaan. Ik durf ze aan te kijken. Ik durf de gesprekken te voeren die er nodig zijn om te ontdekken van waar verschillen jij en ik in. Ik ben ook iemand die zichzelf niet ontslaat van de pijn die hoort bij naar jezelf kijken. Dus ik ga door allerlei processen heen. Daarom ben ik ook met veel plezier coach. Omdat ik weet waar het over gaat. I've been there. Ik weet dat groeien pijn doet.
Kan dat niet anders dan dat je daar zelf ook doorheen gaat? Kan je anders gewoon dat niet doen überhaupt?
Ik denk wel dat er... dat denk ik wel. Ik denk dat je zelf wel moet weten waar het over gaat. En dat is niet bij alle vormen van leiderschap zo. Maar bij coaching zeker. Bij coaching, absoluut. Dan heb je, is ook bij zo'n coachopleiding, word je eerst helemaal binnenstebuiten gekeerd.
Ja.
En dan wordt gekeken naar jouw eigen blinde vlekken en naar je eigen reflexen. En dan, bij coaching is dat wel belangrijk. Absoluut.
Hoe ben jij... je bent geen 25 meer. Ook al heb ik geen idee hoe oud je wel bent. Dus dat is een compliment bij deze.
Dank je.
Hoe ben je veranderd voor jezelf? Hè? Want als je daar natuurlijk langer tijd mee bezig bent... dan op een gegeven moment denk je... oh, ik ben er nu achter. Mm-hmm. Tenminste, als ik voor mezelf spreek... denk ik, oh, ik snap nu ongeveer hoe ik in elkaar zit. Mm-hmm. En dan een paar jaar later denk je... nee, het was toch anders.
Ja, klopt.
Dus hoe ben je zelf geëvolueerd daarin?
Ik ben denk ik een jaar of 20 geleden begonnen mezelf de vraag te stellen van hoe kan het dat ik in deze situatie zit en hoe kom ik eruit? En dat had te maken met mijn persoonlijke, met mijn gezinssituatie, maar ook met mijn werk. En ik verloor ontzettend veel energie. Ik was ontzettend hard aan het werk. Zowel thuis als op het werk. En dat wilde ik niet meer. Ik werd er echt moe van. Dus ik ging mezelf vragen stellen van wat doe ik waardoor ik in deze situatie blijf? En toen ik die vraag ging stellen, dat is een hele confronterende vraag. Toen ben ik gaan ontdekken waar mijn reflexen in zaten. Wat ik wilde zijn naar de buitenwereld toe.
Eigenlijk leg je de schuld bij jezelf neer. Je kan natuurlijk, hè, want je kunt natuurlijk ook zeggen, ja, mijn baas, mijn man, mijn kinderen. Je kan de hele wereld, hè, corona, je kan de hele wereld de schuld geven. Zeker. En dat is eigenlijk veel relaxter dan dat je zegt, ik, ja. Zelf.
Ja, zeker.
Want en dat doet pijn.
Dat doet ook heel veel pijn. Het is ook, het begint er ook vaak mee met... ik heb continu ruzie met collega X. Of mijn man begrijpt me niet.
Ja.
Ik snap die
kerel. Jouw man
niet.
Ook al niet.
Ja, mijn man ook niet. Daarin ben ik niet anders dan andere vrouwen. Mijn man snapt me niet. En wat het inzicht was, is dat ik er niet alleen uit zou komen. Ik moest het wel zelf doen, maar ik had daar hulp bij nodig. Er was iemand die mij moest spiegelen op wat ik aan het doen was. Op mijn gedrag, maar ook op mijn overtuigingen. Maar ook op waar ik wel blij van werd, mijn drijfveren. En toen ik die persoon gevonden had, toen kon ik daadwerkelijk gaan werken aan mezelf. Dus ik wist het moet anders, ik wist alleen niet hoe. En ik had wel de helderheid van geest om te bedenken van ik kan dit niet alleen. En dat heb ik met vriendinnengroepen gedaan. Ik zit in verschillende vrouwengroepen, empowermentgroepen. Vrouwen die elkaar op andere manieren bekrachtigen door heel vaak alleen maar te luisteren. En ook met mannen te praten. Met mannen die anders zijn dan ik. En daar heb ik heel veel inzicht in gekregen. In de loop van de jaren trainingen gevolgd. En gewoon doen. Doen, beginnen. Vallen, opstaan. Jezelf laten zien. En durven om de ander te zijn die je daadwerkelijk wilt worden. Want het is, ik zeg het wel in een paar zinnen. Maar het is rete moeilijk. Ik ben daar 20 jaar mee bezig.
Ja, tuurlijk. Hoe kijk je aan tegen wat erin zit en wat je kan worden? Want dat zijn natuurlijk ook twee kampen vaak. Ja. Die zeggen, je bent een leider. Ja. Zo ben je geboren. Dat zit nou helemaal in je. Je kunt er ook niks aan doen. Hè? Het is ook soms een beetje een vloek die op je rust. Want voordat je het weet loop jij weer de boel te regelen. Of sta jij weer vooraan als er weer wat moet gebeuren. Aan de andere kant heb je ook de bloedgroep die zegt. Nee, je bent ongeschreven blad. En je kan worden wat je wil. Dus als jij een leider wil zijn, dan kun je dat leren.
Ja.
Van welke smaak ben jij?
Het klinkt misschien heel raar, maar ik geloof er allebei in.
Oké.
Ik geloof er allebei in. Ik geloof dat er geboren leiders zijn. Dat er mensen zijn aan wie je weinig hoeft te sleutelen. En die hebben al op school, op de lagere school, al soms in de kleuterklas al. Zie je dat ze volgers hebben of dat zij de lakens uitdelen. En dat ze dus bepaalde vaardigheden beschikken of eigenschappen hebben. Waar mensen op afkomen en die zeggen van bepaal jij het maar voor ons of zeg jij het maar. En er zijn ook mensen die laatbloeiers zijn. Ja. Die later pas ontdekken wat ze eerst aan ballast van zich af moeten schudden. Of waar ze naartoe willen gaan eigenlijk. En dan die leiderschapsontwikkeling doorgaan. Dus ik heb het allebei gezien. Ook bij mezelf trouwens hoor. Dus ik geloof erin dat dat naast elkaar kan bestaan. Ik denk dat het belangrijk is dat je als leider er zelf van bewust bent. Van wie ben ik eigenlijk ten diepste? Wie ben ik die geboren leider? En als ik het niet ben, omarm dat ook gewoon. Het is helemaal niet erg dat je het niet bent.
Ja.
Maar dat je niet streeft naar perfectie of ik moet dat per se zijn. Kijk naar wat je wel kan. Ontwikkel die vaardigheden en wees dan de leider op dat gebied. En dan ben je misschien niet de charismatische leider als Obama bijvoorbeeld. Die dat misschien van nature heeft. Maar dan ben jij een ander soort leider die heel duidelijk instructies kan geven. Of duidelijk kan zijn of richting kan geven. Dat is ook prima. We hebben alle soorten leiders nodig.
Ja. Nou zitten we in een ingewikkelde tijd met z'n allen. Of in ieder geval, dat vinden we. Want dit is de tijd waarin we leven. Hè? Dus dan zeggen we, het gaat veel sneller dan voorheen. En we hebben corona en ongelijkheid en MeToo en Black Lives Matter. En alles komt tegelijk. Hè? De wereld roert zich. Ja. Dat was natuurlijk altijd al zo. Alleen het komt nu bovendrijven op een of andere manier. En in die wereld is leiderschap nodig. En wat ik zo graag van je wil weten is, wat hebben we dan nodig en hoe gaan we daarvoor zorgen? Dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Mireia Oliveira, in de studio. We hebben het over leiderschap. Nou ja, zomaar even een onderwerpje. Dat doen we even een uurtje, Mireia. En jij hebt er verstand van, dus dat is mooi. Dus ik kan je alles vragen. Deze tijd, hè, waarbij er zoveel tegelijk gebeurt. Ik bedoel, er gebeurt altijd heel veel tegelijk. Dus het is altijd belangrijk. Maar nu is het allemaal scherper. Het is scherper door corona. Het is scherper door de inkomensverschillen die boven komen drijven. Tussen jong en oud. Tussen gekleurd, niet gekleurd. Er zijn allemaal scherpere debatten, scherpere tegenstellingen. En op dat soort momenten kijken wij naar de leiders. Wie dat dan ook zijn. En nou heb je, stel je me even voor, je hebt een organisatie. Dat allemaal gebeurt er. Uh-huh. En je denkt bij jezelf, oh ja, we hebben eigenlijk een paar jaar, omdat we heel druk met andere dingen bezig waren, niet zoveel aan ons leiderschap gedaan. Uh-huh. Wat moet je doen? Ja. Of jij het even wil oplossen?
Ja. Oplossen. Nou, ik kan het niet voor ze oplossen. Ik kan alleen wel aangeven dat het in deze tijden en in zo'n situatie, hè, van polarisatie, maar ook van verschillende grote problemen die ook complex zijn.
Dat je en dat we het gewoon niet weten, hè?
Nee, klopt.
Toch? Ook dat vooral.
Juist. Dat je niet weet wat de oplossing is. En nee, dat er ook niet maar één oplossing is.
Nee.
Dat je gaat luisteren. Ik denk dat een belangrijke vaardigheid van leiders is dat ze in staat zijn om te luisteren naar hun mensen. Naar de mensen die ze aangeven dat er iets speelt. Dat ze in staat zijn om stil te zijn en niet te praten, maar daadwerkelijk hun mond te houden en te luisteren. En als ze dat kunnen, dan kunnen ze ook vragen gaan stellen. In plaats van bepalen wat volgens hun de richting moet zijn. Mm-hmm. Ze weten het niet. Met z'n allen weten het niet. Een heleboel van de problemen die je nu net benoemd worden ook wel omschreven als wicked problems. Problemen die dus niet een eenduidige definitie hebben, niet één oplossing kennen, waar er vaak ontbrekende informatie is. En in een context die ook nog verandert. Als we kijken naar polarisatie of naar MeToo of naar genderongelijkheid. Het zijn allemaal van dat soort problemen. Er is niet één oplossing voor. En ik denk dat
en het is een soort mijnenveld. Want als je wat doet of zegt of je beweegt, er is altijd wel iemand die waar je het niet goed voor doet.
Ja, precies. En dat is ook een belangrijk gegeven bij leiding geven of bij leiderschap. Je kan het nooit voor iedereen goed doen. En dat je dat dus ook accepteert. En daar komt ook weer het stuk persoonlijk leiderschap in. Kan ik er tegen als iemand tegen mij zegt van ja, Mireia, dit was echt hartstikke rot wat je hebt gedaan. Of ik ben het er helemaal niet mee eens. Of ik word hier heel ongelukkig van.
Yeah.
Ben ik dan in staat om te luisteren? Om dus een stap achteruit te doen. Mezelf even uit te schakelen. En te zeggen, oké, vertel er eens wat meer over. Wat wil je erover kwijt? Wat heb ik gemist? Of wat heb ik niet gehoord of niet gezien? En ja, ik kan jou niet altijd je zin geven. Ik kan niet altijd iedereen zijn zin geven. En dat is waar we het nu mee gaan doen. Maar ik wil wel naar je luisteren. Ik wil wel horen wat er bij jou speelt. Want misschien lijkt dat wel op wat er bij andere mensen speelt.
Ja. En luisteren, dat het is een werkwoord. Een mooi werkwoord. Maar iedereen heeft daar een ander beeld bij. Dus wanneer, of laat ik het anders zeggen. Als ik bij jou kom en zeg, goh, Mireia, ik wil beter leren luisteren. Uh-huh. Wat moet ik dan leren?
Stil zijn.
Ja, die is al knijterlastig.
Ja, zeker.
En ongemakkelijk.
Ook.
Zeker op de radio.
Ja. Ja, maar hij is wel belangrijk. Hij is belangrijk dat je dus als je wil leren luisteren, dat je in staat bent om even niks te doen en stil te zijn. En in de stilte zit heel veel wijsheid, zitten antwoorden, zitten rust zit erin. Er zit de mogelijkheid om na te denken, om een antwoord te formuleren of een vraag te formuleren. En wat je ook nog zou kunnen helpen op het moment dat je stil bent en daadwerkelijk kunt luisteren, is dat je, nou ja, wat er eigenlijk bij komt, is dat je daadwerkelijk aanwezig bent. Dus als je wilt leren luisteren en stil wilt zijn, you need to bring presence. Je moet daadwerkelijk aanwezig willen zijn en willen horen wat een ander zegt. Dus je eigen overtuigingen eventjes parkeren, even in de koelkast en aanwezig zijn. En dat is los nog van stilte, want je kunt aanwezig zijn en druk, maar je kunt ook aanwezig zijn en stil zijn. Dus het aanwezig kunnen en willen zijn is iets wat een heleboel leiders zouden kunnen oefenen. En
maar dat vind ik een mooie, hè? Aanwezig zijn, present.
Ja.
Pieter Senge, volgens mij, ooit bedacht, toch?
Ja,
ja, hè? Ik moest weer even graven ergens.
Ja, ik ook.
dat klinkt zo logisch. Ik ben er. Ja, hallo, ik ben hier toch? Maar waarom is dat dan? Ik bedoel, wanneer is iemand echt aanwezig? Wat doet hij dan? Wat gebeurt er dan misschien ook niet vooral?
Ik denk dat aanwezigheid, dat als je daadwerkelijk aanwezig kunt zijn, dat je je bewust bent van het feit dat je anytime weer eruit kunt vallen, zeg maar. Dat je anytime weer ingezogen kunt raken in het verhaal van een ander of met je gedachten kunt afdwalen. En daarom is mindfulness in deze tijd ook zo populair. Het is een gegeven dat je nooit 100% kunt focussen voor een uur. Dus als je aanwezig
behalve
bent...
Behalve als je op de radio bent.
Ja.
Ja.
Inderdaad.
This is the presence machine.
Is het?
Zeker. Dit is de flow machine hier. Hier gaat de tijd twee keer zo hard.
Ja, is het
ook. Er is maar één ding. Alleen mijn stem en niet van jou.
Ja.
Daar moeten we het mee doen.
En daar zijn we dus ook op gefocust.
Ja.
En we kunnen anytime ook weer eruit vallen. Dus presence gaat er ook weer over dat je je ervan bewust bent van als ik het even kwijt ben. Oké, heel eventjes terug. En weer je aandacht richten. En dat gaat je helpen met luisteren. En dat je daar ook wel wat compassie hebt naar jezelf. En jezelf daar niet over wil veroordelen. Maar gewoon zeggen van oké. En soms ook hardop durft te denken. Ik was het even kwijt. Of ik heb je even niet goed gehoord. Of ik was even afgedwaald. Kun je het nog een keertje zeggen?
Ja.
En dat soort...
Kun je dat leren?
Ja.
Hoe doe je dat?
Je moet een paar goede trainers hebben. Die zien
dames
wanneer...
Dames en heren, ze is in te huren hoor. Ze heeft weinig tijd, kan ik u zeggen. Maar ze heeft nog ergens wel een klein gaatje.
Maar ik heb ook goede trainers. Hè?
Ja, ja.
Dus het is aan de ene kant werken aan jezelf. Dus je kan het echt wel leren. Begin gewoon met 1 minuut stil te zijn. Mediteren of nadenken of niet praten of uit het raam kijken. Dat is ook leiderschap. Je persoonlijk leiderschap, even niks. Ik kijk gewoon 5 minuten uit het raam voordat ik die vergadering inga. En ik ben stil.
Ik doe het als ik aan het wandelen ben met de hond. Sorry hoor. Dan dwing ik mijzelf. Want ik heb ook last van dat mijn hersenen altijd doorgaan. Dat ik wat ideetjes heb. Maar dan dwing ik mezelf om naar de bomen te kijken.
Oké.
Valt niet mee.
Nee,
dat valt echt niet mee. Maar ik merk dat het helpt. Dat ik denk, ik ben in de natuur. Ik ben nu in de natuur. Punt.
Ja.
En ik moet die hond een beetje in de gaten houden. Dat wel. Maar dat is het.
Ja, dus dat je een heleboel oordelen of wat je ervan vindt. Je hoeft er helemaal niks van te vinden. Wees gewoon.
Maar daar zeg je ook wel iets heel belangrijks. Mm-hmm. Niet oordelen.
Nee.
Dat gaat,
probeer er niet
op. Dat gaat continu door in je hoofd.
De hele tijd.
Wat je er overal van vindt. Wel niet goed.
Ja.
Lelijk, mooi.
Ja.
Goed,
en,
fout.
Ja, en als je dus... Als je weet van jezelf dat dat dus gebeurt. Dat je continu aan het oordelen bent. Dan kun je dus tegen jezelf zeggen. Oké, ik ben nu weer aan het oordelen. En that's it. En dan ga je weer met je aandacht terug. En als je dat leert, dan zie je dat je steeds makkelijker aanwezig kunt zijn. En mij helpt het zelf om regelmatig stil te zijn. Ik heb een zoon van 18. En die verbaast zich er elke keer over dat ik gewoon op de bank kan zitten. Dan komt hij thuis. En dan zegt hij, ma, u bent echt de enige die voor de tv kan zitten, terwijl de tv niet aan is.
Zegt hij nog u tegen je?
Ja, hij zegt u tegen me. Ja, het is wel cute. Iets dynamisch, denk ik.
Ja, ja, ja.
Die zegt, u zit gewoon voor u uit te staren en u doet niks. Zeg, jongen, weet je hoe moeilijk het is om gewoon niks te doen?
Ik ben heel hard aan het werk, ja.
Ja, je doet, ja. Het oefenen in het niks doen, dat is wat mij heel erg helpt om aanwezig te zijn. Ook bij trainingen en ook in coaching om te kunnen luisteren. Niet hoeven praten, niks te hoeven doen, meer zijn en minder doen.
Ja, dat, het is grappig dat je dat zegt. Ik begeleid ook wel eens groepen en ik merk dat dat misschien wel het hardste werken is om helemaal in tune te zijn met die groep. Dat je er echt bent voor die groep. Dat je er eigenlijk zelf bijna niet meer bent. En dat je alleen maar aan het voelen bent. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? He, los van wat er gezegd wordt. En dat moet je natuurlijk ook allemaal registreren. Is dat ook die rol van die leider? Om eigenlijk een soort één grote... Dat je lijf één grote voelspriet is. Die alleen maar aan het voelen is. Van wat gebeurt hier?
Nou, je moet het wel kunnen. Hè? Het is een vaardigheid die je zeker moet ontwikkelen.
Ja,
en
moet...
het is niet het enige wat je te doen hebt als leider natuurlijk. Want er moeten resultaten worden geboekt. Het team moet ontwikkeld worden, of het geld moet binnengehaald worden, of de straten moeten schoner. Dus, maar het is wel belangrijk dat je in beeld hebt wat er in zo'n team gebeurt of wat er in een organisatie gebeurt. Dus als je dat zelf niet kan, nou schakel dan mensen in en dat is ook wat er nodig is om als antwoord op de vraag.
Oké. Dus als je het niet kan, vraag het aan iemand anders. Dat geeft niks.
Nee,
Je hoeft niet alles te kunnen. Want dat was het gevoel. Ik dacht, nou weet je, dus die leider die is in tune, die kan goed luisteren, die kan stil zijn, die kan vragen stellen, die kan verzamelen eigenlijk van wat gebeurt hier eigenlijk allemaal. Maar die leider die moet op Je moet ook kiezen.
Hij moet kiezen.
Je moet ook beslissen.
Zeker.
Je moet ook richting geven.
En het is als leider is het wel belangrijk dat je verschillende vaardigheden ontwikkelt. Hè? Dus je komt er niet als je die vaardigheid helemaal niet hebt.
Okay.
Maar je hoeft hem niet zo goed te hebben als iemand wie een core business dat is. Die op een andere plek dit de hele dag doet. Want als leider heb je, of zeker als leidinggevende, heb je ontzettend veel te doen. Dus als er iets is waar je minder goed in bent, vraag in godsnaam hulp. Vraag iemand in je team of in je MT of in je familie. Dit kan ik niet zo goed. Wil je mij hierbij helpen? En wat zie je mij doen wanneer ik het verkeerd doe? Geef mij even een schop onder de tafel. En dan zeg je van oké, hey, I take over. Of vraag hulp. Dat is ook een belangrijke iets wat je echt wel moet kunnen leren.
Oh, lastig.
Ja, vind je het lastig?
Ja, hulpvragen is echt mijn ding. Dat kan ik echt helemaal niet.
Nee?
Ik ben heel goed in hulp geven. Ik ben heel slecht in hulpvragen.
Waarom?
Oh ja, dat is een goede vraag. Daar gaan we eens even rustig over nadenken.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Ja, ik heb een beetje spijt dat ik Mireille Oliveira heb uitgenodigd. Want die gaat mij deze ingewikkelde vragen stellen.
Ja, tuurlijk.
Nou, leuk. Waar waren we gebleven, Mireille?
Ja, waarom je geen hulp kon vragen, Glenn?
Ja, ik vind dat echt heel lastig.
Want je zult niet de enige zijn.
Oh nee. Ik weet eerlijk gezegd, bedoel, diepgravend psychoanalytisch heb ik geen idee waar het vandaan komt. Maar ik doe de dingen gewoon. Ik regel het zelf wel of zo. Ik weet het niet. Misschien ben ik ook wel gewoon bang dat mensen dan me geen hulp bieden. Maar elke keer als ik het wel doe, dan word ik eigenlijk verbaasd dat ik zoveel hulp krijg. Dus het slaat nergens op. Maar het is er nog niet uit, kan ik je zeggen. Oh. 49, ik heb het er nog niet uit gekregen.
Oké. Okay.
Dus, daar moeten we misschien nog maar eens een sessie aan wijden. Volgende aflevering, dan ga jij mij gewoon doorzagen. Nee, dat is leuk. Kijk er nu al naar uit.
Nou ja, één troost, Glenn. Wat ik al zei, je bent nooit de enige. En ik heb ook heel lang geen hulp durven vragen vanuit de overtuiging dat ik het wel moet weten. En dat had heel erg te maken met het beeld wat ik voor mezelf wilde neerzetten. Hoe ik wilde dat mensen mij zagen. En als ik hulp ging vragen, voldeed ik niet meer aan dat beeld. Dan was ik zwak of dan was ik kwetsbaar of dan wist ik het niet. En het niet weten was geen optie. Dus toen ik dat ontdekte, van het is dus een beeld wat ik van mezelf neerzet. In mijn eigen persoonlijk leiderschap. Hè. Ik wilde dat mensen zagen, zo ben ik ook opgevoed. Surinaamse vrouwen zijn sterk en die kunnen dragen en die regelen het wel voor iedereen. En dat was wat ik ook, dat was wat ik kende, maar dat was ook wat ik wilde zijn. Het was voor mij heel comfortabel, het altijd wel weten.
Ja.
En daarom durfde ik heel lang geen hulp te vragen. Tot het op een gegeven moment misging en ik wel hulp moest vragen. En dat wens ik je niet toe.
Nee.
Ga eens op zoek.
Ik ga op zoek. Dankjewel. Misschien dat ik je nog ga bellen voor hulp.
Ja,
als je tijd hebt. Wie vind jij nou, als jij nou naar, want leiders, dat zijn ook mensen die je ziet om je heen.
Ja.
Het is Internationale Vrouwendag vandaag.
Zeker.
Trouwens, by the way, gefeliciteerd. Ja. Alle vrouwen in de wereld.
En jij ook.
Hè? Ja, ik vind ze heel leuk. Dat heb ik ook net op Instagram gezet. Ik ben een enorme fan van vrouwen. Ik vind dat er gewoon meer vrouwen moeten komen. Overal ben ik voorstander van. Behalve de plekken waar ze al heel veel zijn. Want daar ben ik er dan weer niet zo'n voorstander van. Mm-hmm. Waarom ging dit ook weer vragen? Oh ja, ik was benieuwd naar wie vind jij nou een mooi voorbeeld waarvan je zegt van dat vind ik een leider die mooi in balans is.
Een vrouw?
Ja, bij voorkeur. In het kader van positieve
Vrouwendag. En positieve discriminatie.
Ja, daar ben ik echt voor gewoon. Nee, dat wil ik. Zie je, daar ga je weer. Ja, je moet. Ik ben, man, dan moet ik, ga ik zo op mijn woord letten. Dan wordt het helemaal niks. Nee, positieve discriminatie. Liever een vrouw. Hoera.
Ja. Het is, als ik kijk, de vrouw die ik daadwerkelijk al mijn hele leven heb bewonderd. Dat is een vrouw die een heleboel mensen misschien niet zullen kennen. Ze is begin dit jaar, eind januari, is ze overleden op 96-jarige leeftijd. En dat is een actrice, die heet Cicely Tyson. En zij was het voorbeeld voor mijn moeder, zelfs ook voor mijn oma, die nu ook 96 zou zijn als ze nog geleefd had. En Cicely Tyson was een zwarte actrice die in de tijd dat ze ontdekt werd als model en als actrice heel veel stereotype rollen kreeg. van de bediende, de slavin of de huishoudster. Iemand met weinig invloed of weinig, wel belangrijke betekenis, maar weinig invloed over zichzelf. Mm-hmm. En over de carrière en over de toekomstperspectief. En na zoveel jaren die rollen te hebben gespeeld, toen zei ze, ik wil dit niet meer. Want dit is niet hoe alle zwarte vrouwen zouden moeten worden geportretteerd. In de media, Hollywood heeft heel veel invloed en heel veel macht. Ik wil andere rollen neerzetten. En dat vind ik zo'n prachtig staaltje van leiderschap. Persoonlijk leiderschap. En dat doet ze niet alleen voor zichzelf. Ze heeft dat niet alleen voor zichzelf gedaan. Dus mijn moeder, die vertelde dat ook. Elke keer als ze erover vertelde, werd ze ook gewoon blij. Hmm. Die zei ook, dit is een vrouw die gewoon het beeld heeft veranderd. Beeldvorming heeft veranderd. En dat is ook precies de reden waarom ik zelf communicatie ben gaan studeren. Ik wilde het beeld veranderen van mensen uit de Bijlmer. Ik was iemand uit de Bijlmer. En als 13-jarige hoorde ik alleen maar ellende. Terwijl mijn wijk ook een hele krachtige wijk was waar saamhorigheid heel belangrijk was. Dus ik dacht, de beelden moeten veranderen. En Cicely Tyson heeft het beeld doen veranderen.
Mooi.
Door haar, ja.
Heel mooi. Nou, dan heb ik een mooi bruggetje naar iemand die ik bewonder. Okay. Die hier toevallig ook nog columnist is. Dus dat komt mooi uit. Sven Romkes. En waarom bewonder ik Sven? Hij is overigens niet live, want ik heb hem ingeblikt hier in het systeem staan. Want hij kon niet live. Sven, dat is totale bijzaak, maar ook wel een belangrijke bijzaak. Sven zit in een rolstoel. Hij heeft last van alles en nog wat. Maar dat boeit ook eigenlijk helemaal niet. Wat hij vooral doet, is die enorme voorvechter is voor diversiteit. Met name voor mensen met een beperking. Maar eigenlijk voor iedereen. En het mooie van Sven is dat hij echt een multitalent is. Die jongen die krijgt ongelooflijk veel voor elkaar bij ABN AMRO. Maar hij kan ook nog eens een keer hartstikke leuk schrijven. En hij is heel erg grappig. En dat gaan we nu horen. Want hij heeft een mooie column gemaakt over de bubbel.
Ik mocht deze week een dagje naar kantoor. Na bijna een jaar uitsluitend thuis geleefd te hebben. Een jaar waarin ik in coronatijd in mijn eigen bubbel zat. Waar ik alleen maar uit mocht om af en toe een boodschapje te doen. En dan uitsluitend in het bejaarde uurtje van 7:00 ochtends. Daar ging ik dan naar binnen en binnen een uur de tijd met amper 1 of 2 andere mensen in de winkel snaaide ik mijn week aan stash bij elkaar om vervolgens bijna ongezien weer huiswaarts te keren om snel weer in mijn eigen bubbel te gaan. Kijk, vrienden zagen we natuurlijk nauwelijks, met uitzondering van mijn quizcompetitie die we uitsluitend op zondagavond digitaal spelen, zodat mensen ook in hun eigen bubbel te kunnen verblijven en toch mee kunnen doen. En naast de coronabubbel is er natuurlijk ook mijn eigen roze liefdesbubbel thuis. Die is nu al een jaar stabiel, hoewel enkele scheurtjes er natuurlijk onverhoopt in kunnen gaan zitten, omdat we een jaar lang bovenop elkaars lippen leven. De enige manier om de liefdesbubbel te laten klappen is omdat mijn vriendin tegenwoordig niet meer naar de winkel toe kan, maar dat we alles thuis laten bezorgen. En of je nu een kast hebt of kleding, overal zit van dat bubbeltjesplastic in. En mijn vriendin heeft de verslaving om dat bubbeltjesplastic zo door te prikken. Pang, 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 pang. En als ik daar als notarispast net een kopje koffie bij heb ingeschonken, dan kan dat voor de nodige irritatie zorgen. Maar naast mij is de kat er ook inmiddels zat van en springt ook niet meer op bij het doorprikken van de bubbeltjesplastic. Maar deze man mocht eindelijk afgelopen donderdag uit zijn bubbel, ontsnappen uit zijn bubbel. Ik deed een groen pak aan, een stropdas, een roze overhemd en ik ging lekker om 17:45 ochtends de auto in om 8:00 in Amsterdam te zijn. Het was de lancering van het platform van HandicapNL, Wij Rollen, in een heuse talkshow. Want de verstikkende coronabubbel zorgt voor veel eenzaamheid onder jongeren met een beperking. En hoe mooi is het dan dat we een platform lanceren waar mensen met elkaar in gesprek kunnen over onderwijs, arbeidsmarkt, zorg, relatie en zelfs seks. Zo wordt iedereens bubbel groter. Maar voordat ik de ruimte van de talkshow mocht betreden, moest ik worden getest. Geen enkel probleem voor mij. Een stokje in je neus, dat moet kunnen als je je spasmen maar onder controle houdt. Echter, in het systeem kon men mij niet terugvinden en werd er gesteld of ik nog wel langer bij ABN AMRO in dienst zou zijn. En plots in mijn hoofd sprong mijn bubbel. Ben ik überhaupt nog wel in dienst? Maar gelukkig, daar kwam de uitslag. En na een hercontrole van de controle bleek ik toch te bestaan. En na een negatieve coronatest die door mijzelf heel positief in ontvangst werd genomen, mocht ik de talkshowruimte in. Met allemaal mensen die ook getest waren. Mensen die in een eigen bubbel leefden. Mensen die je mocht aanraken op minder dan 1,5 meter. Een high five kon geven. Ja, zelfs een knuffel. Binnen de bubbel was de wereld normaal. Ik kreeg een voorproefje van de samenleving en hoe die eruit ziet na corona. Een normale samenleving waarbij je weer gewoon kan meedoen. De lancering van het platform was natuurlijk de kers op de taart, omdat straks iedereen binnen of straks buiten zijn bubbel gewoon kan meedoen. En het gevoel dat je had om iedereen weer aan te raken was helemaal fantastisch. De talkshow ging goed. We hebben uiteindelijk een platform heel mooi gelanceerd. Met een glaasje water met munt. Maar eigenlijk was dat gevoel van echt weer meedoen in een samenleving na corona, dat kon wel iets anders gebruiken. Misschien wel gewoon een glaasje drank. Een glaasje champagne. Het echte gevoel delen met een glaasje champagne. Dat moet iedereen doen, ook de luisteraars thuis. Maar dan natuurlijk wel champagne met bubbels.
Ja, mooi Sven. En alweer iets voor elkaar gekregen. Een mooi platform. Wij rollen. Dan kun je gewoon even googlen en dan kom je er vanzelf. Dankjewel Sven en tot de volgende maand.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
Er gebeurt ook iets raars in een, als je samen in een live bent op de radio. Dan gaat de tijd heel snel. Dat weet ik. Maar mijn gasten die verbazen zich daar nog steeds over als ze langskomen. Want die komen hier vaak voor het eerst. Ja, Mireille, we zijn in het laatste stukje aangekomen. Dus wij smoezen dan altijd even stiekem. Waar willen we het nog over hebben? En ja, eigenlijk aangesloten op de column van Sven. Leiderschap en inclusie. Vaak wordt inclusie, diversiteit, maar laten we het over inclusie hebben. Dat is veel belangrijker. Wordt een beetje ondergebracht bij iemand. Mm-hmm. Hoe horen die twee bij elkaar? Hoe kijk jij daarnaar?
Zoals ik er naar kijk, ja, dat het wordt ondergebracht bij iemand als dat de directeur is of de hoogste baas, denk ik, ja, prima.
Want je krijgt natuurlijk een D&I, manager D&I.
Juist. En als die direct onder het hoogste gezag valt en daarmee kan sparren, denk ik, prima. Maar als het ergens lager in de organisatie belandt, dan is een goede voorspeller dat er bureaucratie bij komt kijken, dat er niet genoeg capaciteit voor wordt vrijgemaakt, dat er geen financiën zijn, dat er niet genoeg, dat meer een soort van iets is wat je erbij doet. En dat is een garantie voor weinig succes eigenlijk. Dus als je D&I of diversiteit en inclusie, dat zou echt onderdeel moeten zijn van alle disciplines in je organisatie. En als je dat serieus neemt, dan maak je er ook mankracht voor vrij, maak je er tijd voor vrij, dan heb je daar een visie op ontwikkeld. Ja. En die draag je zelf uit.
En hoe ziet een inclusieve leider er dan uit? Wat doet hij anders?
Die haalt op wat hij misschien zelf nog niet weet. En mag ik jou daarop uitdagen, Glenn?
Ja, spannend.
Ik heb
geen nuals bij te krijgen als ik het uitgenodigd. Maar kom op.
Ik ga je uitdagen, niet alleen jou.
Ga jij zo om hulp vragen, dan?
Ja, dat is goed. Ja, toch? Niet alleen jou, maar eigenlijk New Business Radio. Ik keek naar het plaatje waar jullie mij mee aankondigden, of dit programma mee aankondigden. En dus online, dus alle luisteraars kunnen dat nu ook bekijken. En daar zag ik een beeld, een prachtig plaatje trouwens, van een hand. En op die hand dansten of waren poppetjes aan het lopen. En als je kijkt naar die hand, dan zie je dus waarschijnlijk hoe jullie organisatie eruit ziet.
Ja.
Dat vul ik zomaar in.
Wit.
Een witte hand, waarschijnlijk van een man. Met een wit poppetje met een vlag, een man. Yeah. Vervolgens dat is misschien de directeur of de CEO. En dan een adjunct, en die is ook wit, een man. En vervolgens twee vrouwen. Yeah. En daarachter misschien een jonge man die ik invul, dat is de training.
Yeah.
Dit zou gewoon een MT kunnen zijn van de bedrijven waar ik over het algemeen training kon geven.
Yeah.
Maar het kan ook een hele doorsnee zijn van de organisatie. En als je dus, wanneer het gaat over leiderschap en inclusiviteit, dan denk je erover na, wat missen we hier?
Ja.
Wie missen we in dit beeld op het moment dat we daadwerkelijk weten wie we willen zijn? En ik denk dat jullie jezelf die vraag niet hebben gesteld. Klopt
het? Ik denk het. Ja, dat is ingewikkeld, want New Business Radio is niet mijn bedrijf. Maar ik werk hier wel als zeg maar presentator. Mm-hmm. Maar wij zijn hier met te veel mannen en te wit. Zeker. Ja, dus dat klopt.
Okay.
En we hebben het er niet gestructureerd genoeg over. Overigens, over het programma. Want je bent nu te gast in People Power. Mm-hmm. Vraag ik me dat wel regelmatig af. Mm-hmm. Maar ik merk wel dat ik regelmatig wakker moet worden.
Ja.
En want je zit ook in een soort van machine waarbij je aan het draaien bent. En je bent aan het werken. Je bent gasten aan het uitnodigen met klanten. En dan heb ik regelmatig dat ik weer even door de lijst kijk met iedereen die komt. Dan denk ik, te veel mannen. Ik had het laatst nog met mijn duurzaamheidsprogramma. Hadden we hier een leuk debat over energie en het toekomstige kabinet. Alleen maar mannen. Mm-hmm. Dus daar heb ik me voor verontschuldigd gelijk aan het begin. Maar ja, dan ben je wel te laat.
Ja, nou ja, het gaat erover dat je je ervan bewust bent dat het dus ook anders kan.
En ja,
het
zeker.
Gaat er niet om dat, ja. Het gaat om kwaliteit. Hè? Dus het gaat erover dat je de juiste mensen aan tafel hebt.
Ja,
en wanneer
maar ja,
het gaat over.
Ik bedoel, de juiste mensen zijn gemengd. Punt.
Dat is mijn visie. Ik denk wel dat we in deze tijd wel verder zouden moeten kijken dan alleen maar wit, man, hoogopgeleid, heteroseksueel. En geen.
Je beschrijft
zichtbaar...
net mij, hè? Dat weet je.
Ja, dat weet
ja,
ik.
Bedankt.
Dat is geen toeval.
Nee, maar je gaat je er bijna voor schamen.
Nee, dat hoeft niet.
Nee, maar dat is wel interessant natuurlijk. Ja. Dat de white privilege, bedoel, dat ben ik.
Ja.
Ik ben 49, ik ben wit, ik ben een man. Ik woon, ik heb een goed inkomen. Ja. Ik heb 2 kinderen, ook nog een jongen en een meisje, weet je wel. Dus ja. Het is echt gewoon, ik heb geen maat 43, dat nog net niet. Maar verder ben ik gewoon doorsnee en zeer bevooroordeeld. maar daar gaan we een andere uitzending over maken. Okay. Want volgens mij moeten we daar ook een keer een uitzending over. Wat moet je dan doen?
Ja,
hoe kan je helpen? Hoe kan ik dan weer anderen helpen?
Ja, en je hoeft niet alleen maar anderen te helpen. Ik denk dat het begint met jezelf te helpen.
Ja.
Dus als het erover gaat van, goh, wat kan ik doen? Dan is jezelf de vraag stellen van, oké, wie missen we? En dan gaat het niet alleen over kleur. Dan gaat het inderdaad over de column door Sven. En ook dat Sven zichzelf terugziet op het plaatje. Dus de vraag dat je omringt door mensen. Wie kan mij helpen met iets wat ik nog niet zie? Wat missen we hier? Die vraag zouden leiders zich vaker moeten stellen. En niet alleen maar leiders die eruit zien als jij. Want als je wit en man vervangt, dan pas ik precies in jouw plaatje. Ik ben ook privileged, hoog opgeleid. En ik heb wel maar 43.
Echt waar?
Ja, zeker.
Holy shit.
Ja, daar schrikken heel veel mensen van. Maar ik leef van
nou ja, schrikken.
Niet voor niks.
Lijkt me lastig shoppen.
Nee,
is
het niet meer.
Nee?
20 jaar geleden was het ingewikkeld.
Maken we ook weer een andere uitzending.
Ja, gaan we doen. Ja. En dat gaat ook over tevoorschijn komen en je kwetsbaar opstellen. Maar het gaat erover dat je jezelf realiseert van wat weet ik nog niet. Dus dat je op zoek gaat naar het onbekende. Dat je je omringt met mensen die anders klinken dan jij. Dus ook een tegenstem proberen binnen te halen in je organisatie of in je omgeving of in je vriendenkring. Of wie ken ik nog niet? Wie heb ik die nog niet op mij lijkt? Of die met wie ik niet gewoonlijk op vakantie ga? Of dus de vraag van what's missing?
Ja.
Als je zelf die vraag durft te stellen dan.
Dat is stap 1 eigenlijk
stap
als
1.
Leider.
Ja,
ja,
absoluut.
En nou is een van de dingen die jij doet, die je aangekondigd hebt, Deep Democracy.
Ja.
En we hebben nog ongeveer 1,5 minuut. En volgens mij is dat veel te weinig om uit te leggen hoe het in elkaar zit.
Waarom hebben we nog maar zo weinig
tijd? Ja, omdat time flies.
Het
is een heel goed teken.
Ik ga het in 1 minuut doen.
Ja, echt waar?
Ja.
Kan je dat?
Wat het is, hè?
Ja?
Ja, Deep Democracy is een filosofie en een structuur, een methode eigenlijk, waarbij je 3 dingen doet. Die je helpt om goede gesprekken te voeren. De beste gesprekken worden vaak in de zandbak gevoerd en niet aan de bestuurstafel, zegt mijn collega. Vind ik echt een hele mooie. Het tweede wat je doet is dat je conflict leert bespreken met elkaar. Dus dat je niet wegloopt van het conflict, maar dat je er naartoe gaat en gaat onderzoeken van waar verschillen wij in en kunnen we naast elkaar bestaan met onze meningen. En als je dat kan, dan leer je ook gedragen besluiten te nemen. Want we zijn gewend om te luisteren naar de meerderheid en wat Deep Democracy doet, is de stem van de minderheid daar actief naar vragen en die meenemen in de besluitvorming. En,
mooi.
Ja, zit ik al op mijn minuut?
Ja, ik zou zeggen, voor nu,
voor
punt.
Oké. Okay.
En je moet terugkomen.
Ja, graag.
Dan toch?
Ik meer vertellen over Deep Democracy. Of ja, mogen mensen mij misschien ook wel vragen stellen.
Oh, dat is leuk.
Ja, dat lijkt
Zullen we dan gewoon een soort combinatie uitzending LinkedIn live sessie gaan doen?
Ja!
Ja? Vind je dat leuk?
Ja, vind ik leuk.
Ja, nou, als luisteraars dat ook leuk vinden, dan moet je dat maar even laten weten. Ik weet dat het lastig is als je ondertussen iets anders aan het doen bent en naar de podcast luistert. Maar een paar berichtjes is al voldoende, al is het maar via de WhatsApp. Mireille, ik vond ongelooflijk leuk. Vooraf heb ik jou een beetje opgehemeld door te vertellen dat mensen om mij heen die waardeer vonden dat jij bijzonder leuk was en goed was. Nou, dat is niks mis mee. Dat, ze hadden het bij het juiste eind. Dus nodig je graag weer een keer uit om gezellig nog een keer langs te komen. Want we zijn al lang niet klaar.
Nee, toch? Graag weer terug. Dankjewel super. Voor dit gesprek.
Dankjewel. Vond jij deze aflevering nou ook interessant? Dat hoop ik natuurlijk. En wil je ons helpen? Kijk, ik vraag om hulp. Wil je ons helpen bij het verspreiden van onze podcast? Geef ons dan 5 sterren op Apple Podcast of volg ons op Spotify of geef ons een like of een duimpje of nou, je weet wel hoe dat werkt. Zo komen wij namelijk weer hoger in alle rankings en dan gaan weer meer mensen ons ontdekken en luisteren en dan maken we de wereld weer wat mensgerichter. Ik dank je in ieder geval zeer voor het luisteren.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.